بتشتغلي ايه يا مريم؟ كويس يا مريم. قولي لي يا مريم، انت جايه النهارده ليه؟
النهارده وزعولنا البركه
كويسه. تحبي تقولي ايه ربنا النهارده؟
بشكره طبعا يعني على النعمه، الحمد لله.
الشنطه دي هتفرق معاكي وقت العيد؟
اكيد طبعا.
اسمك ايه؟
عماد نبيل.
عماد، انت جاي النهارده ليه يا عماد؟
عشان اخد البركه.
تاخد البركه، كويس قوي. خدت البركه؟
ايوه.
طب كويس، قول لنا البركه فيها ايه النهارده؟
فيها زيت، فيها رز، وفيها فراخ، فيها مكرونه وشاي وسكر.
يعني عايز تشكر ربنا على ال...
مش هتكلم عن اي حاجه.
Goedemorgen allemaal. Het is heel fijn om hier bij jullie te zijn en ik wil jullie allereerst bedanken voor de steun die er ook hier vanuit de kerk door diverse mensen gegeven is voor de kerstactie die we afgelopen december konden doen in Egypte. We konden 219 families blij maken met een tas eten en we hebben aan 60 jongeren een tas gegeven met wat cadeautjes voor persoonlijke verzorging en school, zodat ze daarmee verder kunnen. En vandaag... mag ik je opnieuw vragen om iets te doen, omdat we bezig zijn voor Pasen om mensen opnieuw een tas eten te geven, omdat het gewoon nodig is. Dit gaat naar de armsten uit de Egyptische kerken waar we mee samenwerken. Dus bij de uitgang krijg je een folder en dan kun je als je wil daar iets voor bijdragen. En dus een foldertje, dat krijg je ook, dat geeft een beetje indruk over het werk wat ik mag doen vanuit deze stichting in Egypte. Ik hoop straks naar het vliegveld te gaan en weer naar Egypte te gaan. En het werk daarvoor te mogen zetten. Ik was heel even bang dat Twan het gras van mijn voeten ging wegmaaien toen hij over Openbaring 5 begon. Maar dat heeft hij gelukkig niet gedaan. Want ik wil met jullie gaan nadenken over Openbaring 4 en 5. Dus dat heb je goed uitgezocht. Toen hij zei, ik ga er verder niet te veel woorden aan wijden, dacht ik, nou dan komt het helemaal goed. Nee. Want ja, met Openbaring, het zou zomaar kunnen dat we iets heel verschillends zouden gaan zeggen vanmorgen allebei. Want dat gebeurt nogal met het boek Openbaring. Als je daar wat onderzoek naar gaat doen en wat verschillende kerkstromingen op gaat bestuderen, dan worden er heel verschillende dingen over Openbaring gezegd. En dan, ik zeg dat even vanmorgen in mijn eigen woorden, maar dan worden er ook hele bijzondere dingen uitgehaald, waarvan ik me afvraag of Johannes op Patmos dat nou helemaal precies voor ogen had. Want ja, als we gaan nadenken over Openbaring, dan is het wel goed om even een beetje na te denken van ja, wat is dit nou eigenlijk voor boek? En waarom heeft Johannes dit nou eigenlijk geschreven? En dan nog een hele belangrijke vraag, aan wie eigenlijk en in welke situatie verkeerden deze mensen? Ik heb een beetje begrepen dat u als gemeente door een wat uitdagende tijd gaat. En stel dat er hier een brief komt voor de gemeente, die gaat over die situatie en ik zou die brief uit de brievenbus plukken en ik zou die gaan lezen. Er is een hele grote kans dat ik een hele verkeerde voorstelling van zaken krijg, omdat ik niet de situatie ken waar de ontvanger van de brief zich in verkeert. En dat kan ook een beetje het gevaar zijn als we Openbaring gaan lezen, niet door de bril van de ontvanger, maar door een heel andere bril. Ik ben blij met deze bril, want daardoor heb ik een goed zicht op de realiteit. Maar als ik brillenruil hier vanmorgen zou gaan doen, dan denk ik dat we een beetje bijzondere situatie krijgen. En dat is soms ook met het boek Openbaring, denk ik. Dat we moeten vooral eerst kijken aan wie heeft Johannes dit nou geschreven en waarom. En als je dat gaat doen, dan leert Openbaring een heel aantal bijzondere dingen, of mooie dingen. Want dan geeft Openbaring eigenlijk een soort inzicht in van wat gebeurde er nou in de vroege kerk? In de eerste gemeente, wat was daar allemaal aan de hand? Want Johannes schrijft aan 7 kerken in Klein-Azië, dat is het huidige Turkije. Dat is, het boek Openbaring is een visioen. Maar die gemeenten in Klein-Azië zijn niet een soort vaag visioen. Die waren realiteit, die bestonden gewoon. En die 7 kerken hebben dit boek gekregen. Misschien hebben ze het om zijn beurt gelezen, misschien kregen ze alle 7 exemplaren, dat weten we niet helemaal. Maar we weten wel, Johannes schrijft aan hen. En dan leren we dus in die eerste drie hoofdstukken, lezen we iets over wat er in die vroege kerk allemaal gebeurde. We lezen over de zegeningen, maar we lezen ook over de dingen die er een beetje misgingen, op zijn zachtst gezegd. En dan komen we eigenlijk tot de conclusie van, hé, het zou zomaar vandaag de dag niet anders kunnen zijn. Maar we leren ook in het boek Openbaring een heleboel over de Heere God. Wie is Hij nou eigenlijk? En wat vindt de Heere God nou eigenlijk belangrijk? En hoe is zijn karakter? Hoe kijkt de Heere God aan tegen dwaalleer? Maar ook, voor ons als protestantse christenen, waar ik evangelisch christenen ook even onder schaar, het niet ophouden met het doen van goede werken. Dat is gewoon de taal die Johannes bezigt in dit boek. Goede werken, dat klinkt misschien wat rooms, maar de Heere God zegt er een heleboel over in dit boek. We leren Jezus kennen. Vooral vanmorgen gaan we er iets over zien, in zijn overwinning. Want Hij wordt geschilderd als het lam. En Openbaring, daar kwam ik tijdens mijn studie achter, is eigenlijk een troostboek. Het is niet een soort puzzelkaart voor de eindtijd, voor christenen uit de laatste eeuw. Maar Openbaring is vooral een troostboek. Want we zien met elkaar dat er recht wordt gedaan. Het recht zal zegevieren en het recht zal stand houden en al het onrecht gaat voorbij. Met alle kwaad, met alle zonde, met alle duisternis wordt voor eens en voor altijd afgerekend. Dat is de troost. En oordelen kunnen ons schrik aanjagen, zeker hoe Openbaring ze beschrijft. Tegelijkertijd zijn ze enorm troostvol. Waarom? Omdat het kwaad voor goed wordt uitgedelgd. We leren ook iets over de tegenstander, over Satan. In het boek Job zien we Satan vooral op kleine schaal aan het werk. In een individu. En we zien in het boek Job wel dat er iets boven het wereldtoneel gebeurt, maar in het boek Job wordt niet echt duidelijk wat. Nou, in Openbaring wordt dat glashelder. De rol van de boze. En Openbaring is een heel hoopvol boek. Want het laat zien dat de toekomst is vast en zeker. En daar heb ik ook het thema van vanmorgen aan ontleend. Aan het eind komt alles goed. Misschien ben je wel eens naar de film geweest. Misschien ben je wel eens naar een theatervoorstelling geweest. Of lees je gewoon een boek. Of je kijkt thuis wel eens een film. En dan denk je, hoe gaat dit aflopen? En als kind had ik daar een hele goede oplossing voor als ik een boek aan het lezen. Als ik het heel spannend vond worden, is het laatste hoofdstuk. Want dan wist ik hoe het afliep. En dan ging ik daarna verder rustig dat boek doorlezen, zonder een hart in mijn keel te hebben. En soms zouden we natuurlijk als christenen onszelf die vraag kunnen stellen. Heer, hoe loopt het nou af in deze wereld? Dat zeggen christenen soms. Nou, ik weet niet waar het heen gaat in deze wereld. Ik wel. Want Openbaring laat zien dat het goed komt. En dat is niet een soort doekje voor het bloeden of een soort zo van, nou ja, het komt wel goed, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Of zo van, nou ja, laten we het beste ervan hopen. Maar het is een diepgaand besef dat Jezus de overwinnaar is. En daarom geeft Openbaring heel veel hoop. Want ja, je zou maar christen zijn in Klein-Azië zo'n 1900 jaar geleden. En je bent onderdeel van het keizerrijk. En die keizers waren niet hele lieve mannetjes. Het is een beetje de dictatuur van deze tijd. Zoals dat ze kennen in sommige landen. Waar de overheid niets ontziet. Niets en niemand ontziet. En als ze naar rechts willen, gaan ze naar rechts. Ongeacht wat ze tegenkomen. Ze ruimen alles uit de weg. En ze zullen het punt bereiken waar ze uitkomen. En je bent daar christen. En dat is helemaal niet zo getolereerd, omdat je geacht wordt, net als wat we in het boek Daniel zien, daarom zit er heel veel verwijzingen ook in naar Daniel, zodat zij dit konden begrijpen. Er werd geacht dat je voor zo'n koning gewoon boog en deed wat hij vroeg. En dan kom jij op het besluit om Jezus te gaan volgen en te zeggen dat er een veel grotere koning is dan de keizer. Hoe durf je dat nou in je hoofd te halen? Aan deze mensen is dit boek geschreven. En we gaan lezen in hoofdstuk 4 vanaf vers 1. Johannes heeft zijn 7 brieven geschreven. Hij heeft gezien de boodschap van Jezus aan deze 7 gemeenten. En dan zegt hij het volgende. We lezen hoofdstuk 4 en 5. Dus het is even een hele trip wat we lezen, maar dan hebben we ook een heleboel mooie dingen gelezen. Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier, omhoog. En ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering en zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. En hij die daar zat, zag eruit als een stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. En voor de troon was een glazen zee als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren 4 dieren vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw. Het tweede dier leek op een kalf. Het derde dier had het gezicht als van een mens. En het vierde dier leek op een vliegende arend. En de 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom. En van binnen waren die vol ogen en zeiden dag en nacht... Houd dus niet op. Heilig, heilig, heilig is de Heere God de Almachtige, die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich voor hem neer. Wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. En wierpen hun kronen neer voor de troon en zij zeiden, u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep, wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem kon inzien. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was de boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet, zie, de leeuw van Juda, die uit de stam van David is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de 4 dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht. Met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer en gouden schalen voor reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied en zij zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, volk, taal en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters en wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen. En duizenden, duizendtallen. En zij zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit en aan het lam. Zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Tot zover. Je zou Johannes maar zijn en je zit daar op Patmos alleen. De hemel raakt de aarde. Of je zou maar een christen zijn in een van die zeven gemeentes en je krijgt dit boek. Johannes krijgt een visioen over wat er hierna allemaal moet gebeuren. En vanmorgen ga ik niet zozeer een uitlegging geven over wat dat hierna allemaal is. Want blijkbaar vindt God het wat er hierna gebeurt minder belangrijk of prioriteit hebben dan dat wat we lezen in hoofdstuk 4 en 5. Dat hoort daar wel bij dat hierna. Maar voordat Johannes daar inzicht in krijgt, krijgt hij iets heel anders te zien. En Johannes krijgt iets te zien, en dat zien we in hoofdstuk 4 vers 1. Er was een deur geopend in de hemel. Het eerste wat Johannes ziet is een deur. Blijkbaar is in zijn visualisatie de hemel een soort ruimte. En Johannes kijkt door die deur naar binnen. En dat is de eerste bemoediging die we hier vanmorgen uithalen, is dat de hemel is altijd open. Wie je bent, waar je woont, wat je omstandigheden zijn, de hemel is altijd open. Dat is volgens mij zo'n oud lied dat zegt, ik zie een deur wijd openstaan. Dat is echt waar. De hemel is altijd bereikbaar. In welke omstandigheden we ook zitten, of we nou christen in Klein-Azië zijn of christen in Uithoorn en omgeving, de deur voor de hemel is open. En we kunnen daar altijd terecht en altijd naar binnen kijken. Je zou maar christen zijn in dat keizerrijk waar je godsdienst of je religie als christen niet geaccepteerd wordt. Ik kan altijd omhoog kijken en een blik in de hemel werpen. En kijken naar de realiteit hoe God er naar kijkt. Het is een beetje als de zaak even vanaf boven misschien bekijken. Of vanaf beneden even naar boven kijken. De deur is open. En dan wordt Johannes uitgenodigd om binnen te komen kijken. Kom hier, omhoog. En dan kijkt Johannes in de hemel. Dat woord en zie, dus een soort uitnodiging om mee te kijken, komt heel veel voor in deze hoofdstukken. En het eerste wat Johannes ziet als hij in de hemel kijkt, is gelijk een troon. Poek. Hij ziet gelijk die troon. Al die andere dingen die hij daarna gaat beschrijven, die ziet hij niet als eerste. Je zou kunnen zeggen, als je daarna gaat kijken, die leiden allemaal af van waar het echt over gaat. Het eerste wat Johannes ziet, is die troon. Hij ziet geen engelen, hij ziet geen dieren, hij ziet geen koren. Al dat ziet hij niet, hij ziet de troon. Die is groot en die staat in het middelpunt. Het gaat dus in dit visioen en in dat wat hierna moet gebeuren, allereerst om die troon. Die troon is echt heel belangrijk, lieve mensen. Want op die troon zit iemand. En daarom is die troon zo belangrijk. Die troon alleen is niet zo interessant. Maar die troon wordt bijzonder als we kijken, wie zit er nou eigenlijk op die troon? En Johannes gaat dan proberen te beschrijven hoe God eruit ziet. En we weten allemaal, het lukt hem misschien niet helemaal. En Johannes gebruikt wat aardse voorbeelden om duidelijk te gaan maken wat hij ziet. En dat doet hij wel vaker in de Openbaring. En dan moeten we dan misschien niet te veel vergeestelijken, maar gewoon kijken van, wat dachten de ontvangers, de lezers van dit boek hierbij? En voor de christenen in Klein-Azië sprak dit tot verbeeldenis. Zij begrepen waar Johannes het over had. Want die stenen, jaspis en sardius, en die steen smaragd, die werden daar veelvuldig verhandeld. In het huidige Turkije. Die werden daar verkocht. Mensen hadden die allemaal wel eens gezien. Zij snapte echt wel waar Johannes het over had. En wij denken, jaspis, sardius, wat is dat precies? Nou, als je dat uitzoekt, dan gaat het over edelstenen. En die steen sardius, die had een hele dieprode kleur. Dat was heel prachtig. Die zag er een beetje uit als het vuur wat je in een open haard of in een vuurkorf kan hebben. Een flink vuur, wat goed heet is, die dieprode kleur die je kunt zien in dat vuur. En natuurlijk heeft die steen een betekenis. Want Johannes is aan het beschrijven hoe de Heer God er ongeveer uitziet. En in die steen sardius moeten we iets zien van Gods toorn tegen zonde. De onverdraagzaamheid die God heeft tegen de zonde, leren we uit deze steen. Die dieprode kleuren van dat vuur. Het ongenoegen, de haat die God heeft over zonde in deze wereld. Over onrecht wat er gebeurt. Die steen jaspis, daar waren wat verschillende soorten van. Maar Johannes heeft waarschijnlijk de meest doorzichtige op het oog. Zo helder als kristal. Waarschijnlijk een diamant. De meest kostbare. En diamanten zijn zo bijzonder, want ze schitteren en weerkaatsen naar alle kanten het licht. Deze steen is vooral een verwijzing naar de glorie en de heiligheid van God op de troon. En smaragd. Er is rondom de troon een boog. Het is niet een regenboog rondom de troon, maar het is een boog als een regenboog. En smaragd is een zacht groene kleur. Een weldaad voor het oog. Een rust en een vrede die kleur kan geven. En Johannes wordt, zijn oog wordt getrokken naar deze kleur en de majesteitelijke glans rondom de troon. God is licht. En hij zetelt in het licht. En alles wat we hierover zeggen en alles wat Johannes probeert te beschrijven schiet tekort bij de realiteit van hoe God eruit ziet. En daar blijft het niet helemaal bij. Want rondom de troon staan 24 tronen en op die tronen zitten 24 ouderlingen. Naar alle waarschijnlijkheid zijn dat 24 geloofsvaders, misschien ook wel geloofsmoeders, uit de tijd van het Oude Testament. Want hoofdstuk 4 gaat eigenlijk een beetje over het Oude Testament, omdat we daar niet zien over Jezus, maar dat zien we wel in hoofdstuk 5. En in hoofdstuk 4 zien we vooral God als schepper, God als regeerder van deze wereld, als de almachtige God. En het gaat over mensen. Ben ik van overtuigd, omdat die ouderlingen hebben witte kleding aan, ze hebben gouden kronen op hun hoofd. En die kroon die komt ook in die zeven brieven een aantal keer terug. Die kronen die waren beloofd aan de overwinnaars. Maar uit die troon komen bliksemstralen, donderslagen en stemmen, een hoop geweld en geluid. Er staat een enorm arsenaal aan krachten en machten ter beschikking aan ons God. Niets is voor hem onbereikbaar en niets is voor hem onmogelijk. Alles is voor hem mogelijk. Hij is de Almachtige. Hij is de Heer, de God. En niets is onzichtbaar en onbereikbaar voor hem. God regeert vanaf zijn troon. Dit doet ons ook een beetje denken aan de Sinaï, waar God aan Mozes voorbij komt. En dat Mozes als een rietje staat te beven te midden van die rotsen. En dat hij eigenlijk gezien heeft is een hoop donderslagen, bliksemflitsen. En hij het eigenlijk niet onder kan worden, kan brengen wat hij ziet. En God zegt tegen Mozes, niemand kan mij zien en in leven blijven. En dat is eigenlijk een soort ervaring die Johannes hier ook heeft in wat hij ziet. En rondom de troon en in de troon staan 7 vurige fakkels te branden. Het zijn de 7 geesten van God. En dan zien we in vers 6 de glazen zee. Het geeft een soort afstand. Brengt dat. Voor de troon. De troon is niet zomaar bereikbaar. We worden hier geconfronteerd met de heiligheid van God. En we zien in het midden van de troon en om de troon heen die 4 dieren. Nou, die 4 dieren die wijzen op de mensheid, alle vogels, de tamme dieren in het kalf en in de leeuw zien we alle wilde dieren. En ze brengen allemaal eer en aanbidding voor God. Ze hebben geen rust. Er is een lofzang gaande in de hemel die niet ophoudt en die 4 dieren zetten die lofzang in. En dat houdt niet op. En ze hebben geen rust. En het refrein wat ze zingen is heilig, heilig is de Heer, God de Almachtige, die was, die is en die komt. Johannes geeft eigenlijk, hij krijgt een soort inzicht in de liturgie in de hemel. En er is een voortdurende aanbidding die gericht is op God. En alles, die 4 dieren, ze vertegenwoordigen het hele rijk van de schepselen, is daarin betrokken. En het getal 3 komt veel voor in het hoofdstuk. Heilig, heilig, heilig is de Heere God de Almachtige, die was, die is en die komt. Een 3x3 voor God op de troon. En telkens wanneer die dieren dan die aanbidding brengen, werpen die 24 ouderlingen zich neer. En erkennen ze en belijden ze mee dat God het waard is te ontvangen alle eer, heerlijkheid en glorie. En ik ben er diep van overtuigd dat dit visioen en de symboliek de christenen in Klein-Azië enorm heeft aangesproken. Al deze hoge keizerlijke titels werden gebruikt voor de keizer van het huidige Romeinse Rijk waar zij onderdeel van waren. Zij werden vereerd vanwege hun macht, hun grootheid, hun heerschappij. En dat eerbetoon aan aardse keizers maakte deze christenen van dichtbij mee. Prinsjes dachten, hebben wij niet zoveel mee, dat vinden we allemaal, de meeste Nederlanders vinden dat overdreven gedoe. Al het gedoe met zo'n koning kost een hoop geld en waarom moeten al die mensen nou knikken naar zo'n man? Wat een gedoe allemaal, vindt een gemiddelde Nederlander. Het spreekt ons niet zo tot de verbeelding. Maar deze mensen snapten waar het over ging. En de onthulling over wat er op aarde moet gebeuren begint met de liturgie in de hemel voor de schepper. Ik weet niet hoe jullie daar hierover denken, over eindtijd en zo, maar er zijn heel veel christenen bang voor. Johannes begint met een liturgie voor God als schepper. Als hij uitlegt over wat er zou moeten gebeuren. En het begint met een liturgie voor de schepper. En het bemoedigende is, de gemeente op aarde, we hebben God vanmorgen de lof gezingen, dat doen we niet alleen. We zijn ook niet de eerste die dat doet. Dat vind ik heel bemoedigend. We vinden niet het wiel uit. We bouwen voort op een traditie van eeuwenlang christendom. Waar we met elkaar, de kerk van alle tijden, alle plaatsen, God de lof brengt. En dat gebeurt niet alleen in de hemel, maar dat gebeurt ook op de aarde. En in de hemel wordt gezongen door de mensen die ons voorgingen. En de liederen klinken gelijktijdig voor God. En onze lofzang van vanmorgen, jouw lofzang vanmiddag thuis, jouw lofzang morgenochtend, klinkt mee in de eeuwige aanbidding die er is in de hemel. De troonzaal is het uitgangspunt van alle gerichten die gaan komen over deze aarde. En waarom komen al die gerichten over deze aarde? We zijn op weg naar Gods nieuwe wereld. Daarom komt aan het eind alles goed. Daarom hoef je niet bang te zijn voor wat er eventueel zou komen. Omdat we weten, aan het einde komt het echt allemaal goed. Maar waarom komt het goed aan het einde? Dat zien we vooral in hoofdstuk 5. Want God zit op zijn troon en hij zit daar niet alleen. Maar hij heeft in zijn rechterhand van macht, een boekrol. En het is een beetje een bijzondere boekrol. Want hij is van binnen en van buiten beschreven. Wat zou er eigenlijk in die boekrol staan? Dat willen we wel eens weten, Johannes. Ja, wacht even. Dat weten we niet zomaar. Wat er allemaal gaat gebeuren. We weten niet wat er in die boekrol staat. Ja, wij weten natuurlijk al wat er daarna komt, maar je moet je even bedenken. Je bent Johannes, of je bent een van die christenen, en je leest dit en je denkt, maar wat gaat er allemaal gebeuren? En hoe zit dat? Maken wij dat nog mee, dachten ze misschien wel. We hebben een probleem. Het boek kan niet open, want er zitten zegels op dat boek. Er zit een soort slot op. En dat boek kan niet open. Nou, dan maken we dat boek open, zou je zeggen. Nee. Het is een beetje als met je verjaardag. Je krijgt een cadeau. Zolang jij het cadeau niet openmaakt, weet niemand wat erin zit. En alleen de jarige mag dat cadeau openen. Het is hetzelfde als een brief die binnenkomt in jouw brievenbus. En daar staat jouw naam op. Die brief blijft dicht. Totdat jij als gemachtigde die brief openmaakt. Het is een beetje brutaal om de brief van een ander open te maken. Dat vinden we ongepast. Er wordt iemand gezocht om die boekrol te openen. En Johannes haalt. Want zou het nou toch niet goed komen? Zou het kwaad dan definitief niet uitgeroeid worden? En zou er aan dat keizerrijk dan echt geen einde gaan komen? Zou dat dan toch het laatste woord hebben? Of zou al het onrecht op deze wereld dan toch het laatste woord hebben? Zou het dan echt niet aan een einde gaan komen? We zien hier natuurlijk dat niet zomaar iedereen dat boek open kan maken. Er moet echt iemand zijn die daar gekwalificeerd voor is. Die aan de eisen voldoet. Je gaat als je business manager bent niet solliciteren voor een vacature van schoolmeester in groep 2 of schooljuffrouw. Want daar heb je niet de juiste eisen of de kwalificaties voor. Als je dan belt, zeg je, joh, blijf vooral doen wat je doet, daar ben je vast heel goed in, maar hier kunnen we je niet gebruiken. Tenzij je een juiste studie doet en aan de juiste eisen gaat voldoen, dan zou het kunnen, maar voor nu niet. Fijne dag. We zoeken iemand, zegt Johannes, die die boekrol kan openen en hij haalt. Want zou er dan toch geen einde komen? Johannes wordt gedwongen om na te denken over hoe de wereldgeschiedenis en de toekomst eruit zou zien als Jezus niet was gekomen. Hoe zou deze wereld eruit gezien hebben als Jezus niet was gekomen? Hij huilt. En dan zegt een van die 24 ouderlingen, hij stelt een vraag aan de engel en een van de ouderlingen antwoordt en die zegt, ja, er is één iemand. Dat is soms met vacatures. Dan wordt er gezegd, we hebben er maar één nodig. Ik moet het lot uit de loterij zijn. Maar als we hem hebben, is het goed. We krijgen 100 brieven. Ik weet niet of je dat kijkt. Ik kijk het niet, maar dat gebeurt ook in zo'n programma als Boer zoekt vrouw. Dan krijgt zo'n boer soms al 200 brieven. En dan moet hij er allemaal gaan uitselecteren. Want uiteindelijk gaat er maar één door. Hier meldt zich één iemand. Is Jezus. Hij meldt zichzelf niet, maar hij wordt aangedragen als kandidaat. Een van die ouderlingen zegt, ik weet er één. En waarom is Jezus nou geschikt? Waarom wordt Jezus hier aangedragen om dat te doen? Omdat hij overwonnen heeft. Jezus heeft dat kwaad overwonnen. Jezus als de volmaakte zoon van God. De leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David. De overwinnaar, dat zijn drie dingen die over Jezus gezegd worden. Die kan dat doen. Zou het dan toch goed komen? En Jezus neemt die boegrol. En Jezus gaat die oordelen voltrekken. En ik ben zo blij dat er maar één gevonden is. Die dat kan doen. Dat het Jezus is. Het zou toch rampzalig zijn als een van ons dat moest gaan doen. Dat kwam niet goed. Maar Jezus kan dat doen. En die 24 ouderlingen die werpen zich neer voor het lam, voor Jezus. Dat zien we in hoofdstuk 5 vers 8. En ze hebben ze een citer. Ze hebben gouden schalen vol reukwerk. Het zijn de gebeden van de heiligen. En ze zingen een nieuw lied. Ze hebben een citer, een muziekinstrument. Waarmee ze eer aan het lam brengen. En voor ons zit hier een heel bemoedigend iets. Want ze hebben ook schalen vol reukwerk. En daar wil ik even wat meer over zeggen. Het zijn de gebeden van de heiligen. Misschien vraag je je wel eens af. Komt mijn gebed hoger dan het plafond? Bereikt mijn gebed nou echt de hemel? Heer, hoort u mij? Bent u er echt? Ziet u echt al het kwaad op deze wereld? Gaat het u aan het hart, het leed wat ons als mensen kan treffen? Wat jullie als gemeente misschien wel overkomt? Ziet u het, Heer? Bent u er echt? Ouderlingen hebben een schaal vol reukwerk en het zijn de gebeden van de heiligen. En dit is een oud-testamentisch beeld uit de tabernakel. De priester bracht elke dag het reukwerk in het heilige. Maar verder dan het heilige kwam die echt niet. De hoge priester, die mocht één keer per jaar het heilige der heiligen binnen. Maar dat reukwerk, dat trok vanuit het heilige naar het heilige der heiligen. Die priester kwam daar zelf niet binnen, maar zijn reukwerk, die wierook en die lekkere kruiden, dat kwam daar wel binnen. Onze gebeden, ze vervliegen niet hier in de wind, het waait vandaag wat, ze vervliegen niet in de wind, ze blijven niet hangen in de wolken, ze verbranden niet in de dampkring, maar ze stijgen op naar de hemel, tot voor de troon. En ze worden daar verzameld. Door deze 24 ouderlingen. En ze stijgen mee op in de gebeden en de lofzang van de hemel. Hemel en aarde zijn helemaal niet gescheiden in die zin. Hemel en aarde zijn helemaal niet gescheiden. Jouw gebed komt echt wel hoger dan het plafond. Want Jezus heeft ervoor gezorgd dat die deur in de hemel open is. En Jezus heeft ervoor gezorgd dat de hemel bereikbaar is. En wij als Gods kinderen worden door de Heilige Geest tot bidden gebracht. En ons gebed wordt eigenlijk een soort vergeleken met dit reukwerk. Die dingen die heel lekker ruiken. We leren hier ook dat onze toewijding aan God van de kerk op aarde, dat die eigenlijk wordt ingevoegd, dat die samengaat met de kerk in de hemel. De hemel en aarde zijn in die zin één. En het is samen één verering van God en van het Lam. En ze zingen een nieuw lied en ze zeggen, u bent het waard om die boekrol te openen en zijn zegels te verbreken. Als u dit gaat doen, komt het echt allemaal goed. We kunnen dat met een gerust hart aan u overlaten. U, Jezus, het lam wat staat als geslacht, kunnen we vertrouwen om de zaak tot een goed eind te brengen. Dat is de troost uit de Openbaring. Dat is de troost die Johannes vanmorgen aan ons meegeeft. We gaan hier als kerk op aarde soms wel door de stormen heen, of door moeilijkheden heen. Maar Jezus brengt het tot een goed eind. Dat hangt niet van jou en mij af. Als je vanmorgen zou denken dat het tot een goed einde komen afhangt van jou, heb je het mis. Is het een hopeloos verhaal. En we kunnen ons vertrouwen vestigen in allerlei dingen als leerstellingen. En dat is heel belangrijk en dat kan heel goed zijn, daar zeg ik niks fouts over. Maar daar zoeken we onze veiligheid niet in als kerk. Maar we zoeken onze veiligheid bij Jezus. Waarom? Omdat Hij overwonnen heeft en we weten dat Hij het tot een goed eind brengt. Ook in de moeilijkheden zoeken we het bij Jezus. Waarom? Omdat we Hem kunnen vertrouwen. Omdat we weten, als we de dingen in Zijn hand leggen, wat soms heel ingewikkeld is, Hij ervoor zorgt dat we veilig bij Hem aankomen. En Johannes schrijft dit boek aan deze mensen terwijl ze leven in een wereld vol problemen en moeilijkheden. We moeten natuurlijk niet een soort hemel op aarde verwachten als christenen. Of een soort veilig clubje met elkaar willen zijn waar niks meer mis kan gaan. We moeten dingen waarborgen, we moeten over dingen nadenken, daar zegt de Bijbel iets over. Maar we zoeken ons houvast in Jezus als kerk. Omdat we bij Hem veilig zijn. En dat verbindt ons altijd weer aan elkaar. Ik weet niet of het je opgevallen is, maar die hemel, dat is gewoon één ruimte. Ja, en dan ga je echt mensen tegenkomen waarvan je denkt van, God, ben jij er ook? Nooit gedacht. Ja, dat is helemaal niet zo'n heilige broeder. Nee, hij telde gewoon mee, hij hoorde erbij. Zo heb ik daar de vorige keer iets ook over gezegd, over het verhaal van die verloren zoon. Ik vind dat een beetje een slechte titel, maar dat heb ik toen al gezegd. Maar het gaat erover wie Jezus is. En Hij brengt het tot een goed eind. Want het is een eenparig lied wat daar gezongen wordt. Iedereen zingt daar hetzelfde lied. Kijk, hier kun je nog zeggen, elk vogel zingt zoals het gewekt is. Maar dat is daar niet meer. Daar zingt iedereen hetzelfde lied, zonder dat het saai is. En of je nou een katholieke achtergrond hebt, of een gereformeerde, of een baptiste, of wat dan ook, dat doet er daar niet meer toe. Het is een hele bevrijdende gedachte. En waarom doet het er daar niet meer toe? Dat zegt Johannes in vers 9. U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. Ze komen echt werkelijk overal vandaan. Ik ken iemand die had een soort uitspraak, die zei altijd, je bent hier welkom of je nou bent bruin, blank, gereformeerd of anders bekeerd. Je mag er zijn. Nou, dat is een beetje de hemel. Maakt niet uit waar je vandaan komt. Maakt niet uit uit welk land je komt. Maakt niet uit uit welke achtergrond. En Petrus staat echt niet aan de hemelpoort met een checklist of jij op de juiste politieke partij gestemd hebt. Er telt daar één ding. En knoop dat vanmorgen echt goed in je oren. Er telt daar één ding. Ik ontmoet in Egypte soms christenen en ik denk, theologisch zit ik er wel een beetje anders in, eerlijk gezegd. Maar als we het dan gaan hebben over Jezus die ons koopt, dan zijn we het heel snel eens. Want we zijn gekocht door het bloed van het lam. En dat is wat samenbindt. Dat is wat verenigt. En dat is wat je bij elkaar brengt en bij elkaar houdt. Als je je veiligheid zoekt in de kerk, omdat hopelijk denken ze net zoals ik, of ze moeten gaan denken zoals ik. Dan raak je altijd teleurgesteld in de kerk. Dan ga je altijd weer een keer verzuurd weg. En daar, ja, het is goed dat je dingen afkadert. Dan moet je doen ook als kerk. Van, nou, hier staan we voor, dit is hoe we het willen doen. Dit is de kant die we op willen gaan. Daar hebben jullie oudsten voor, dat is heel goed. Maar ik spreek soms mensen waarvan ik denk, ja, echt een heleboel dingen kijk echt heel anders tegenaan. Maar je bent wel mijn broeder of mijn zuster in Jezus. Waarom? Omdat je gelooft in datzelfde evangelie wat ons redt. Want we komen overal vandaan en we zijn gemaakt tot één groep. En ze brengen de eer aan het lam. Want dat lam is geslacht. En dat lam is het waard. Het gaat in de hemel om dat lam. Het gaat daar om God. En Johannes zegt, ik ga jullie laten zien wat er allemaal moet gebeuren. En voordat dat boek open gaat, wordt ons even heel kraakhelder geschetst waar het nou echt over gaat. Wie dit gaat doen en waarom het tot een goed einde komt. En waarom je daarom niet bang hoeft te zijn voor een eindtijd. Ik zeg niet dat het boek Openbaringen een leuk boek is, op elke bladzijde, daar gaat het niet over. Maar we kunnen met een gerust hart verder gaan. Waarom? Omdat we weten dat Jezus het kwaad uitdelgt en dat op een goede manier doet. En we stemmen daarmee in, laat Openbaring zien. En we kunnen met een gerust hart verder gaan, omdat God erbij is. We zagen in hoofdstuk 4 de schepper van hemel en aarde die werkelijk alles gemaakt heeft. En we zien in hoofdstuk 5 het lam op de troon. Dat geeft vertrouwen. En daarom weten we dat het kan. Getal 3, 4 en 7 zijn heel belangrijk in deze hoofdstukken. Getal 4 is het getal van de aarde. Elke stam, taal, volk en natie. En getal 7 zien we in vers 13 en daar wil ik mee afronden. Aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht, zijn er 4. Dat is de lofzang vanaf de aarde, vanuit de schepselen. En in vers 12 zien we, het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, de rijkdom, de wijsheid, de sterkte, de eer, heerlijkheid en dankzegging. Lieve mensen, dit is volmaakt. Dit gaat over God en over Jezus die aanbeden worden. Omdat zij volmaakt zijn. Omdat wij hem vertrouwen. Waarom? Omdat God degene die was, die is en die komt. Het komt echt helemaal goed. En in de storm leren we om op God te vertrouwen. In de storm leren we om aan hem vast te houden. En te zien op Jezus. De boekrol is in handen bij het lam. Dit stond deze christenen scherp op hun netvlies. En ze weten alles komt goed. Waarom? Meer dan Caesar is hier. Meer dan aardse machthebbers en mensen zijn hier. Meer dan mensen die ons pijn doen, is hier. Meer dan alles wat ons kan overkomen, is hier. En ik bedoel dat niet overgeestelijk. Maar we vinden onze rust en ons vertrouwen in God. En we weten, aan het eind komt het echt goed. We hoeven niet koortsachtig te puzzelen over de tijd waarin we leven. Hoeft niet krampachtig te zijn over de eindtijd. Over in welk deel we zouden zitten, wel of niet. Laten we vooral kijken door die deur. Kijken in de hemel. Niet als het ontkennen van de realiteit. Maar vanuit een diep vertrouwen dat Jezus het tot een goed einde brengt. En op een dag zijn we thuis en maken we mee dat het nieuwe Jeruzalem neerdaalt uit de hemel. En zijn we daar met al die mensen, uit al die kleuren, uit al die kerken, uit al die landen. Samen met Jezus. Amen.